Welkom bij Cultuurpraat, de podcast van Cultuur Verbindt Roosendaal. Hier zijn Anne en Geertje.
Nou, daar zijn we weer. Aflevering 5 van de podcast Cultuurpraat. Nu vanuit het cultuurhuis. In de theaterzaal zitten we. Mm-hmm. Vandaag hebben we Marijn, onze voorzitter, te gast. En Isa is hier aan tafel geschoven nu. We gaan het met haar hebben over groeien, vernieuwen en ontwikkelen. Hallo Isa.
Hoi.
Hi. Zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraar?
Ja, zeker. Ik ben Isa de Jong, ben 23 jaar en ik ben fotografe. En mijn werk wordt altijd met en over mensen gemaakt. Het zijn vaak multimedia documentaires.
Mooi, dankjewel.
En je bent nog niet zo heel lang afgestudeerd, hè?
Nee, in 2019 ben ik afgestudeerd.
Oké, dat is echt nog niet zo lang.
Best wel recent.
Je bent toen al bij CVR terechtgekomen.
Ja, in mijn afstudeerjaar al.
Ja, kijk, ja. Heel snel. En wat kwam je bij ons doen? Wij weten dat natuurlijk.
Ik had een heel ambitieus idee voor een afstudeerproject. Mm-hmm. En ik had daar hulp bij nodig om dat te financieren en dat rond te krijgen. En ik had ook een heel groot idee om te presenteren. Ik wilde heel veel prints maken en een kaartenbak. Het ging gewoon om heel veel beeld. En toen ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden of plaatsen die mij konden helpen met het realiseren van dit eindproduct. En ook gewoon mij de ruimte konden bieden om gewoon een jaar lang echt te fotograferen tijdens mijn afstuderen. Zodat ik ook niet meer aan een bijbaantje mm-hmm. hoefde te denken. Dat ik het gewoon echt kon gaan maken, want ik had al die tijd nodig.
Ja.
En gewoon heel goed gaan googlen. En toen kwam ik bij jullie.
Gewoon gegoogeld op financiën, Roosendaal, cultuur. En toen kwam ik bij Cultuur van Roosendaal.
Ja, waar gaat mijn project over? Waar heb ik een link? Dat is naar Breda, waar de kunstacademie mm-hmm. is. Ik kom uit Roosendaal. Bijna al de meiden die ik gefotografeerd heb, komen uit Roosendaal. Mm-hmm. Nou, dat zou heel mooi zijn als er daar een link was. Ja. Dat is ook het startpunt geweest. Bestaat dat? En ja, ik vond een website.
Ja. En dan heb jij voor de eerste keer aangevraagd. Hoe was dat?
Ja, heel spannend. Ik had nog nooit subsidie aangevraagd. En eigenlijk ook nooit geleerd op school hoe dat moest. Mm-hmm. Of op de kunstacademie. Sowieso is geld vragen altijd heel moeilijk.
Ja.
Dat voelde heel raar om te doen. En ook voor afstuderen voelde dat heel raar. Maar eigenlijk was het heel laagdrempelig. Ik kon het alles vragen, kon gewoon een mailtje sturen. Kreeg hulp, een heel duidelijk uitleg hoe en wat. Dus toen viel het eigenlijk allemaal wel mee. Toen ik helemaal begon in dat proces.
Het klinkt erger dan het is of
zo. Ja, en heel spannend en heel eng. Maar eigenlijk heel vriendelijk en heel veel geholpen. Oh, dit is haalbaar.
Ja, dat horen wij echt wel vaker van makers of verenigingen die eigenlijk voor de eerste keer bij ons terechtkomen. Van, het klinkt zo spannend of om geld vragen is heel lastig. En dat lijkt mij ook heel lastig. Ja. Maar daarvoor zijn wij er.
Het is heel lastig. En zeker als je gaat googlen. Zoveel websites krijg je, zoveel tekst. Mm-hmm. En dit voldoet wel en dit niet. En heel vaak zit je nog met vraagtekens. Dus dan denk je, dan zal ik wel niet voldoen.
Ja,
dus
inderdaad.
Ik ga het niet eens proberen.
Ja, maar... En toch die telefoon oppakken en gewoon even bellen of even mailen inderdaad.
Ja, precies.
Dan komt het allemaal wel goed.
Ja.
Super.
En deze aflevering gaat over vernieuwing en over jezelf een beetje heruitvinden elke keer. Jij bent daar zelf ook wel heel erg mee bezig, hè?
Ja.
Op welke manier probeert je dat te doen?
Sowieso altijd in de media die ik gebruik. Ik ging naar de kunstacademie met het idee, ik ga illustreren of grafisch ontwerpen. Ik tekende iedere dag, doe ik nog steeds. Tekendagboeken bijhouden. Maar ik werd er eigenlijk heel ongelukkig van achter de tekentafel zitten in mijn eentje de dag. En ik wilde iets met mensen doen. En toen kwam ik een fotoboek tegen van Jim Goldberg, Raised by Wolves. En dat was een documentaire eigenlijk. Hij gaat samen met zijn camera echt langdurige connectie aan met zijn onderwerpen, met mensen. En ik dacht, maar je kan ook op deze manier fotografie inzetten. En ik had dat nog nooit gezien, want normaal zie je een documentaire film. Het boek is ook opgezet als een film. Dat heeft ook echt een aftiteling en een super tof.
Ja.
En een heel script. Dit kan ook. Ik wil dit onderzoeken. Dus toen zo gaan fotograferen en je begint heel verlegen. En dan zijn mensen allemaal heel spannend om het aan te vragen. Mm-hmm. En dat wordt steeds makkelijker. En nu zit ik eigenlijk ook een beetje met de vraag om... mensen die niet per se gefotografeerd willen worden of niet in beeld willen, wel een stem te geven binnen mijn project. Dus dan ga je toch ook weer zoeken naar andere media. Of kan ik dat illustreren? Of kan dat in audio opgelost worden? Of toch met beeld? Mm-hmm. En foto's, als je print, is het een plat object. Dat vind ik ook altijd wel heel jammer. Dan creëert het ook vaak afstand.
Ja.
Dus kan ik het dan in een ruimte plaatsen? Of kan ik het via het internet, dat het heel makkelijk te zien is? Dus ik ben nu vooral ook veel bezig met zoeken naar toegankelijke presentatievormen.
Ja.
Met mijn werk maak ik tijdscapsules van mijn generatie. Het gaat altijd over thematieken en onderwerpen die bij mij spelen. En dat merk ik dat dat ook bij leeftijdsgenoten speelt. Dus ik vind dat... Het ging nu bijvoorbeeld over... Ik heb een hoofdstuk gedaan over opgroeien en ik ben nu bezig over uitsterven. Er zit heel veel tussen, dus ik kan ook heel veel tijdscapsules maken. Maar zij gaan niet per se naar een musea.
Of, nee, inderdaad.
Ze zijn vaak nog studenten, ze zijn op een station. Wat we hier ook super tof hebben kunnen presenteren. Mm-hmm. Dus het is altijd een beetje zoeken naar welke vormen passen. En dan moet je steeds toch weer vernieuwen.
Ja, yes, inderdaad.
Dus eigenlijk zeg je, ik heb een bepaalde thematiek in mijn hoofd en daar ga ik de vorm bij zoeken.
Ja, zeker.
Waar heel veel mensen, denk ik, het omgekeerde bijna doen.
Ja, ja, die denken van, oh, ik wil in een museum bijvoorbeeld exposeren en ik ga daar een thema bij verzinnen of een onderwerp bij verzinnen. Maar jij doet het eigenlijk precies andersom.
Ja.
Je hebt een thema, bijvoorbeeld jongeren, wat je heel goed zegt. Jongeren komen niet in een museum en jouw eerste expositie, of in ieder geval jouw afstudeerexpositie, die was op het station in Roosendaal. En dat past meteen inderdaad.
Ja, ja, ook een deel in een museum. Die witte muren zijn toch heel aantrekkelijk, want dan is je beeld altijd heel mooi en dat komt echt tot zijn recht. Maar ik ben gaan fotograferen. Het is heel persoonlijk geweest. Ik ben heel verlegen. Mm. En die camera is echt een soort prothese. Zonder die camera zou ik niet naar buiten gaan of minder. En zou ik niet zomaar met vreemde mensen in gesprek gaan. En zodra ik die camera bij me heb, voelt het heel veilig als je daarachter zit. Dus dan kun je gewoon aanbellen. Van, hey, sorry, je hebt een heel mooi voortuintje. Mag ik even op je balkonnetje een foto maken? Of als je naast een meisje staat die er heel interessant, veel mooi uitziet. Van, oh, mag ik een portret van je maken? En hoe oud ben je? En dan, ik denk dat mensen, als je dan, dat ze voelen als je heel oprecht een gesprek aangaat, dat er ook wordt er veel gedeeld. En dan krijg je hele mooie connecties. En zo ontmoet ik ook mensen die ik normaal nooit zou ontmoeten. Ja. En ik kom op plekken waar ik anders nooit geweest was. Dus ja, het is heel, ja, die fotografie was een heel persoonlijke vondst.
Ja.
En dat is, ik wil eigenlijk dat ook met zoveel mogelijk mensen delen. Dus dan is het zonde als je het dan heel elitair in een museum gaat plaatsen, heel steriel.
Ja, waar je voor moet betalen, waar mensen niet zo snel misschien geïnteresseerd in zijn.
Ja, en ik wil ook dat mensen al die mensen ontmoeten die ik ontmoet heb. Ja, want ze hebben allemaal zulke mooie verhalen. En eigenlijk heeft iedereen een interessant verhaal. En als je ze dan zo op het station kan neerzetten waar heel veel mensen iedere dag langskomen, kan iedereen elkaar een beetje ontmoeten en die verhalen zien.
Ja, precies.
En waar zit dan de lijn in als we nu een typisch werk van Isa de Jong, hoe ziet dat eruit? Het is iets herkenbaar in?
Ik denk het wel. Het is altijd langdurig. Ik vind het altijd interessant om lang met mensen samen te werken, zodat die connectie ook wat dieper gaat en gewoon niet aan de oppervlakte blijft. Ze zijn vaak wel wat langer dan een jaar. Dat contact blijft ook. Het wordt vaak gecombineerd met fotografie, illustraties, teksten, handgeschreven tekeningen en briefjes van de onderwerpen zelf. En het zijn altijd echt samenwerkingen. Ik wil niet de enige auteur zijn. We vertellen samen een verhaal. Mijn verhaal, maar ook jouw verhaal en de connectie die we daarin, of dat we elkaar gevonden hebben, de raakvlakken die we dan hebben. Dus de personen die ik portretteer zijn ook altijd auteur. En ik denk dat dat iets heel bijzonders is. Ja. Ik wil er niet over hangen als curator.
Nee,
iedereen heeft zijn eigen podiumpje. Ja. En
het is ook heel persoonlijk voor je dan, omdat het jou zo aanspreekt. Want als ik het goed heb, jouw expositie die op het station, maar ook in het museum, die ging over 20 jaar. En op dat moment was je ook 20 jaar. Dus ja, dat spreekt heel erg tot jou aan. Dat is super persoonlijk.
Super persoonlijk. Het waren 20-jarige vrouwen, allemaal precies even oud als ik was. En het is heel interessant om te zien dat je wel hetzelfde meemaakt, maar toch ook allemaal totaal andere dingen.
Ja, dat je leven zo anders is.
En dat je ook heel veel kan leren van leeftijdsgenoten. Dus dat iedereen toch andere ervaringen heeft. En dat is voor mij het interessant. Dus ik werk graag met leeftijdsgenoten.
Ja, begrijp ik. En ik hoorde jou net iets vertellen over een boek of over het uitsterven van de mensheid.
Ja.
Ja, kan je daar iets meer over vertellen?
Ik ben begonnen met het is een visueel onderzoek, denk ik dat ik het noem. Want het is niet per se een documentaire, want ik kwam erachter dat er niet per se echt harde feiten zijn, of dat er heel veel verschillende feiten zijn. Mm-hmm. En ik heb sowieso een beetje moeite met het woord documentaire, want ik denk niet dat ik een documentaire kan maken over een persoon. Mm-hmm. Want ik kan nooit de persoon helemaal vatten. Je haalt altijd dingen weg of je laat dingen weg en mensen vertellen dingen niet of op een andere manier. Dus het zijn altijd fictieverhalen. In ieder geval, er is altijd een deel fantasie bij. En ik trek ook vaak dingen los. Dus het zijn ook vaak helemaal geen verhalen die op één lijn lopen. Of die echt gewoon van A naar B gaan. Echt A, Z, Q. gaat alle kanten op. Dus documentaires vind ik dan heel moeilijk. Maar het is een visueel onderzoek. En het gaat over het klimaat. En eigenlijk alle door de mens gecreëerde problemen waar we nu de gevolgen van zien. En de emotionele kant. Hoe dat weegt op leeftijdsgenoten. Dus generatie Z en millennials.
Ja, dat is ook weer heel persoonlijk en ook een onderwerp wat jou heel erg aanspreekt. Want je zit natuurlijk ook in die generatie. Ja, jij ziet ook wat er met het klimaat gebeurt. En ja, je hebt het al wel eens een keer eerder verteld, maar ook over vrienden die of mensen die weten of ze wel kinderen moeten krijgen. Eigenlijk in deze samenleving, in deze huidige vorm van het klimaat. Ja. Dat is ook heel, heel interessant.
Ja, het begon heel persoonlijk met een vriendin van mij die haar eerste kindje kreeg. Die nooit, of eigenlijk niet te veel bezig was met het klimaat. Lekker veel winkelen, lekker reizen, vlees eten. Groot gelijk ook als je er tijd en geld voor hebt. Lekker van genieten. Ja. Maar toen kwam haar zoontje. En als je dan naar het nieuws kijkt, ze was ook veel meer bezig met de toekomst. Ja. En toen kwam eigenlijk een soort van schuldgevoel. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar van, oh, Ik kan hier persoonlijk eigenlijk niks aan doen. En dat is heel vervelend. En hij heeft hier nooit om gevraagd. En ik zou ook niet weten hoe ik hem hierin kan beschermen. Mm-hmm. En toen is zij zich daarin gaan verdiepen. En toen kwam eigenlijk die confrontatie met, oh, we zijn echt,
we zijn niet goed bezig.
We zijn niet zo goed bezig met z'n allen. En wat kan ik daaraan doen? En ik was daar met mijn vriend ook al een tijdje mee bezig. Je gaat samenwonen, wel, geen kinderen. Dus dat kwam ineens heel dichtbij. En ik zat ook thuis met corona. En dan dus krijgt alleen maar slecht nieuws. En het klimaat en pandemie. Dus toen, op een gegeven moment zit je er ook even helemaal doorheen.
Ja.
Van waarom doe ik het eigenlijk allemaal nog? Niemand heeft iets aan wat ik maak. En eigenlijk nergens aan. Mm-hmm. Alles wat geproduceerd wordt. En toen kwam dat project eigenlijk in mijn hoofd. Van, oh nee, dat is... Want het gaf me heel veel rust om met die vriendin te praten. Mm-hmm. Over hoe zij erover dacht en hoe ik erover dacht. En we hebben raakvlakken en wij doen allebei iets. Dat doen eigenlijk heel veel mensen. Dus het geeft ook heel veel rust om op die manier mee bezig te zijn. Van, we doen wel iets. Het staat niet stil. En je bent niet alleen daarin.
Nee,
dus het begon heel persoonlijk. En nu,
en dan om toch weer een beetje bij het onderwerp van onze aflevering te blijven. Dat is ook een beetje een stukje eigen ontwikkeling. Omdat je met zoveel mensen praat. Iedereen heeft andere inzichten en je leert ervan en je brengt die mensen in kaart. Zo blijf je ook vernieuwen en groeien en ontwikkelen, lijkt me.
Ja, zeker. En uiteindelijk ook in de eindvorm. Ik zat heel erg in het idee van, het moet een boek zijn, maar een boek produceren is dus ook niet zo goed voor het milieu. dat is ook niet de bedoeling. Dus dan ga je ook weer adapten naar, wat kan dan wel? Of op een webdocumentaire? Of is er papier wat gewoon vergaat? En dat kan ik op een andere manier printen? Of moet ik een oplage maken? Of is het dan op... Koop je dan een exemplaar op aanvraag dat je niet te veel produceert? Dan ben je ook weer daar op een vernieuwende manier mee bezig.
Precies,
en dat was heel gek om over na te denken, omdat ik nog nooit over nagedacht. Van, alles wat ik print en wat ik produceer is eigenlijk...
Ja, nee, inderdaad.
Heel zonde.
Het is weer een andere blik op je eigen werk eigenlijk.
Ja.
En doet je die dingen, dat onderzoek, doet je dat alleen? Of zijn er dan, zoekt je mensen rond u? Of hoe gaat je hiermee om? Want het is elke keer jezelf helemaal opnieuw uitvinden. Is dat iets dat je op je eigen eilandje doet? Of zoekt u daar steun of expertise bij andere mensen bij?
Ja, het begint altijd op mijn eigen eilandje. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon heel veel lezen, heel veel zoeken. En uiteindelijk begint altijd met de eerste stap in mijn eigen omgeving. Naar leeftijdsgenoten, een beetje laagdrempelig van wat gebeurt er bij jullie? Waar zijn jullie mee bezig? En uiteindelijk ook wat verder. Want ik ben geen bioloog, ik ben geen milieukundige. Mm-hmm. Ik kan alleen vanuit een hele emotionele kant spreken. En ik zie het nieuws. En dat is voor mij dan de waarheid en waar we allemaal op afgaan. Ja. Toen ben ik gaan zoeken naar verschillende experts. Uiteindelijk, dat doe ik eigenlijk in al mijn projecten. Dus nu zijn dat milieukundigen, biologen, antropologen, maar ook filosofen en economen. Ook om hun visie erop te zien. Ik vind het heel interessant om ook gewoon... Ze zijn vaak ook wat ouder. Mm-hmm. Om te zien hoe zij erover nadenken. En die hebben gewoon ook wat meer kennis. Dus het begint altijd heel erg op mijn eigen eiland. En dat duurt dan meestal een jaar. Dan denk ik, oké, nu heb ik me genoeg ingelezen. Nu weet ik waar ik het over heb. En dan ga ik heel langzaam naar buiten om het verder uit te bouwen. En dan samenwerking te gaan zoeken. En zo ook echt werk te gaan maken. Het eerste jaar wordt ook altijd heel weinig echt beeldend geproduceerd. Het is altijd heel veel
echt aan het onderzoeken en
inspiratie opdoen.
Ja, lezen. schrijven, dingen uitknippen, uitschuren, highlighten. Zo hele wand met info. Ja, ja, echt. Ja. En dan, oké, dit is interessant, dit wil ik uitbeelden. Welke mensen heb ik nodig? Wat soort mensen zou ik willen spreken hiervoor? Mm-hmm. En dan ga ik heel langzaam verder zoeken. En dat duurt ook altijd al een hele periode. En dan wil ik ook met die mensen weer lang samenwerken. Dus dat gaat altijd wat meer tijd overheen.
En hoe doe je dat dan? Want dat vraag ik mij dan af. Als je pakt best wel wat tijd om te onderzoeken. Ook financieel en zo lijkt me dat wel een uitdaging. Om zo de tijd te kunnen nemen om dat goed te onderzoeken voor jezelf. Hoe doe je dat?
Ja, dat wisselt soms. Gaat het veel makkelijker dan op andere momenten. Momenteel werk ik 3 dagen in de week freelance, dus dan ben ik de rest van de dagen...
Wel als fotograaf dan? Of?
Momenteel werk ik bij het Nieuwe Instituut als social media manager en daarnaast ook mijn eigen fotografiepraktijk. Oh, wow. Mm-hmm. Veel beeldbewerkingsklussen, dat soort dingen. Maar ja, dus dan kan ik met 3 dagen kan ik gewoon mezelf voorzien en dan heb ik nog tijd om zelf iets te maken. Maar sommige periodes is het heel druk en dan staat het wat stiller. Ik wil ook altijd een beetje afwachten. Het moet op een bepaald punt zijn waarvan ik denk van oké, nu wil ik er echt ook iets mee maken. Want ik onderzoek heel veel verschillende dingetjes. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En heel veel dingen stoppen daar ook. Van oké, nu is het voor mezelf is het genoeg geweest.
Niet alles wordt een project.
Nee, dan zijn mijn vragen beantwoord en dan is dat het, zeg maar. En sommige dingen blijven. En ik denk oké, als ik er na een jaar nog echt die drang heb om ermee verder te gaan. En ik merk ook dat andere mensen erover willen praten. Dan ga ik eigenlijk pas, oké, misschien moet ik nu toch subsidie gaan aanvragen. Want dan wil ik op een gegeven moment ook beeld gaan maken. En...
Ja, echt voor het maakproces.
Ja, dan, het moet op een bepaald punt zijn waarvan ik denk, hier kan een eindproduct uitrollen.
Oprecht heel interessant. Ik had in mijn hoofd dat je dan heel lang bezig bent met één onderwerp. Maar eigenlijk doe je verschillende onderwerpen tegelijk onderzoeken.
Ja.
En wat ik net zei, niet alles wordt een eindproduct of wordt een project. Nee.
Het zijn ook allemaal echt totaal verschillende dingen. Die gewoon ook niet linken met elkaar. Klimaat, geesten, wat is spiritualiteit?
Het
is echt allemaal hele totaal andere dingen. En dan, oké, we gaan op deze verder.
Ja,
want de rest,
even focussen.
Ja.
Want daar haal ik het meeste energie uit.
Ja, daar haal ik het meeste energie uit. En ik vind het leuk om met mensen erover te praten. Ja. En ook omdat er vragen blijven. Op een gegeven moment zijn... Bij andere dingen vragen voor mij ook gewoon wel klaar. Denk ik, oké, ik heb het voor mezelf duidelijk. Ja. Ik hoef er niet nog een jaar met heel veel andere mensen over te praten.
Nee, het is prima zo.
Ja, precies. Ja.
Oké, top.
Ja. En als mensen nu iets willen zien van wat jij maakt of wat je in het verleden al gemaakt hebt, waar kunnen ze dat vinden?
Ik heb een website, isadejong.com en een Instagram. Daar, die is eigenlijk het meeste up-to-date.
Oké, top. Dus allemaal naar de Instagram van Isa. Dankjewel om hier te zijn.
Jullie bedankt. Superleuk.
Ik denk dat onze vragen een beetje op zijn, toch?
Ja,
van mij wel.
Ik heb geen uitbrander meer.
Kijk, dankjewel.
Ja, dank jullie wel.
En dan gaan we luisteren naar wat Sebas en Wes hierover te vertellen hebben. Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Daar zijn we weer.
Ja, wat leuk hè. Nou, ik ben dus laatst gestart aan een cursus. Ja, eerst heb ik natuurlijk een aantal zelfhulpboeken gelezen, heb ik meditatie gedaan en me aangesloten bij een yogacursus. Maar niet zomaar een cursus, namelijk...
Goeie?
Haha, dat zien de mensen toen niet thuis.
Nee, maar dan moet je even op onze Facebook kijken, dan snappen ze het wel.
Nee, maar die cursus heeft dus geholpen, joh.
Wat heb je dan precies gedaan?
Nou, het begon eigenlijk bij wat simpele...
We moeten door, Sebas. Hoe ontwikkelen we onszelf? Zeg het maar.
Ontwikkelen. Ja, dat deden we vroeger altijd. Als we foto's wilden maken, dan liet je die natuurlijk ontwikkelen. Dat is toch wat je bedoelt?
Maar ook aan jezelf te werken. Hè? Maar ja, hoe doe je dat? Ik bedoel, aan school kun je werken. Of een gebouw, daar kun je letterlijk aan werken. Maar aan jezelf,
Nou, ik zou anders wel weten wat jij aan jezelf kan verbouwen, hoor.
Dat is iets heel anders. Het gaat om zelfontwikkeling.
Ja, dat bedoel ik. Nou, oké, wacht. Ik ga jouw tactiek eens gebruiken. Even googlen, hoor.
Sebas, wie heeft hier nou een IT-verslaving?
Kijk eens aan. Tip 1. Ontdek je aan- en uitknop.
We zijn toch geen robot?
In deze hectische samenleving vergeten we soms om eens een moment op te houden met al onze bezigheden en gewoon te zijn. We vergeten om onszelf die broodnodige rust te gunnen. De dagen vliegen vaak voorbij en voor je het weet is er alweer een volledige maand gepasseerd en heb je nog niet één keer echt
door, Sebas, door, we moeten door, kom.
Uitblazen.
Sebas, kom.
Oké, tip 2. Verbeter je lichaamstaal.
Ik spreek gewoon Nederlands, hoor. Ik ga toch niet ineens een andere taal spreken?
Ja, maar dit is dus precies wat er gebeurt, hè? Je houding. En die bevalt me nu niet. Houding, lichaamstaal, dat is gewoon belangrijk, Wes.
Oké, meneer de spiegeloog.
Dan nu tip 3. Stop met uitstellen.
Kunnen we daar niet volgende week aan werken?
Ja, dus dat is het probleem. Uitstelgedrag is eigenlijk niets anders dan een zelfvernietigend gedragspatroon dat gebaseerd is op korte termijn voordelen. Dus nee, Wes, we gaan het niet volgende week opnieuw doen.
Nou, en wat is tip 4?
Ja, eigenlijk iets wat ik dus nu doe. Grenzen stellen.
België is om de hoek, hè?
Ja, dit schiet zo niet op. Kom jij eens met een ander idee voor zelfontwikkeling en groei?
Ik doe sowieso enorm aan groei. Ik ga namelijk regelmatig uit eten.
Ja, dat kunnen we zien.
Ja, maar de luisteraars niet. Nee, maar je groeit eigenlijk altijd zonder dat je het weet.
Ja, daar heb ik nou alles geen last van. Maar ik zal mezelf van maken, hè?
Maar nou even naar de essentie, hè? Zelfontwikkeling. Dat is toch eigenlijk een ontdekkingstocht?
Ja, op zoek naar jezelf. Waarschijnlijk was je al als kind al speels en ongedwongen. Je hield weinig verborgen en had geen problemen met je emoties. Als je iets wilde, vroeg je erom. Kreeg je het niet, dan vroeg je het nog een keer. Je deed wat je leuk vond. Je was niet bezig met je imago, status of je plaats in de maatschappij. Je was gewoon jezelf. Kinderen zijn een prachtig voorbeeld van waar we van kunnen leren. Heb je ooit een kind horen zeggen, ik kan nu even niet spelen, ik moet nog nadenken over mezelf en mijn doelen. Of ik zit er vandaag even doorheen, ik ben nog steeds aan het verwerken wat er vorige week is gebeurd. Nee, toch? Ja, misschien Wes dat je hem af en toe hoort. Maar dat enthousiasme, die spontaniteit, de energie, de oprechtheid, het speels gemak en hoe ze positief in de wereld staan, maakt dat volwassenen soms jaloers zijn op kinderen. We zouden die eigenschappen graag zelf ook willen hebben. Tja, hoe was je als kind? Kun jij het je nog herinneren?
Nou, inmiddels is Marijn bij ons aan tafel geschoven. Welkom. Zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen aan ons en aan de luisteraars?
Ja, mijn naam is Marijn ten Harps van der Beek. En ik ben sinds de oprichting van de stichting Cultuur Verbind Roosendaal de voorzitter van de stichting.
Dankjewel. En wat heb jij buiten Cultuur Verbind Roosendaal nog meer met cultuur te maken? Of wat drijft jou om voorzitter te zijn van onze stichting?
Nou, cultuur is in mijn leven wel echt een rode draad, mag je wel zeggen. Ik ben van oorsprong beroepsmuzikus, klassiek gevormd, conservatorium in Amsterdam. Dat is eigenlijk 25 tot bijna 27 jaar professioneel gedaan. Als laatste als paukenist van de opera in Vlaanderen, in Gent en in Antwerpen. En gedurende mijn professionele muzikale carrière ben ik het bestuurlijke traject ingetrokken eigenlijk. Want ja, als je een beetje bestuurlijk geïnteresseerd bent en je bent een artiest of een kunstenaar, ja, dan bezit je al gauw op een uniekere plek. En dan word je gevraagd voor van alles en nog wat. En zo komt dan van het een het ander. Dus ik heb lokaal hier in de gemeenteraad als raadslid geacteerd. Ik ben in Provinciale Staten geweest. En daarnaast een adviespraktijk gehad. Ik heb het allemaal nu wat in de ijskast gezet. En ik doe hier en daar wat van die bestuursopdrachten. En een daarvan is deze in de gemeente Roosendaal.
Ja. En jij was er echt bij op het moment dat Cultuur Verbind Roosendaal opgericht werd. Dus het leek ons wel leuk om het daar ook eventjes met jou over te hebben. Van waar is de nood ontstaan om deze stichting op te richten?
Ja, dat is eigenlijk heel organisch gebeurd. De gemeente Roosendaal heeft natuurlijk al jarenlang gewoon vanuit de ambtelijke organisatie het cultuurbeleid vormgegeven. En op een gegeven moment ontstond er een dynamiek waarin gezegd werd, nou, misschien moeten we eens kijken of dat op een betere of een andere manier georganiseerd kan worden. Toen is er eigenlijk met heel veel samenwerking van het culturele veld gedurende een jaar of twee een soort van allerlei pilots hebben er plaatsgevonden. En de conclusie van dat traject was, nou, we moeten dat cultuurbeleid op afstand plaatsen van de gemeente. En toen is er overleg ontstaan tussen verschillende personen. En om te kijken of er in ieder geval een bestuur van een dergelijke stichting mogelijk zou zijn. Binnen de Roosendaalse constellatie van bestuur, gemeenteraad enzovoort. En daar is eigenlijk een heel enthousiaste groep eerste bestuursleden gevonden. En die hebben de stichting van nul af aan helemaal vorm kunnen geven. En het belangrijkste is eigenlijk dat wij hebben gezegd als stichting, als voorwaarde ook om deel te kunnen nemen in zo'n bestuur en om daarin in te stappen. Is we willen heel graag dit doen voor de gemeente, maar dan moeten we ook weer echt onafhankelijk kunnen zijn in beleidsuitvoering. Maar vooral ook in het zelfvormen van gedachten over hoe dat dan zou moeten. Mm-hmm. En daar heeft de gemeente volmondig ja tegen gezegd. Dus we hebben afgesproken dat we een bepaald budget van de gemeente krijgen plus een bestuurlijk kader waarbinnen wij geacht worden te handelen. Maar binnen dat kader kunnen wij als stichting eigenlijk helemaal zelf doen wat we goed vinden. Mm-hmm. En dat is denk ik ook heel erg essentieel, want daarmee hebben wij de gelegenheid om heel veel kennis en ervaring en kunde van buiten de gemeente Roosendaal naar Roosendaal te halen. Dus niet alleen maar het netwerk in bestuurlijke kring, maar vooral ook in culturele kunstzinnige kring. En nou, dat lijkt toch wel aardig vruchten af te werpen al. Dus we zijn er eigenlijk heel blij mee dat we die constructie gekozen hebben.
Ja, zeker. Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. En als je kijkt naar het begin van Cultuur Verbindt Roosendaal en naar waar we nu staan, zie jij daar enige vernieuwing of ontwikkeling, iets wat jou heel erg opgevallen is?
Ja, het komt van het een in het ander. Het gaat nu echt hartstikke snel, vind ik. Het wordt ook steeds leuker, eerlijk gezegd. In het begin was het natuurlijk erg leuk, omdat het allemaal nieuw was. Omdat we het allemaal zelf moesten bedenken en regelingen moesten opstellen. Mm-hmm. We moesten plotseling personeel in de arm nemen. En het ging van de oude situatie naar de nieuwe. Nou, dat levert altijd wat wrijving op, hier en daar. Mm-hmm. Dus dat is altijd leuk om je als bestuurder daar dan in vast te bijten. Maar nu wordt het vooral inhoudelijk erg veel, zien we de resultaten vooral komen. En ja, dat vind ik toch wel heel, alleen al het feit dat we dit nu aan het doen zijn. Hè?
Ja.
We maken reclame voor de stichting, voor cultuur in Roosendaal. Nou, dat vind ik geweldig om te doen. En ja, dat, je ziet ook mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. Dat, theater op de grens, de dansfocus op de gemeente Roosendaal. En zo zijn er wel een aantal professionele kunstenaars van buiten naar Roosendaal gekomen. Mm-hmm. Die hebben zich ook gevestigd. Dus ja, ik zie heel veel positieve signalen.
Ja, wij zitten als stichting heel erg in op vernieuwing. Dat is een van de vereisten als bij ons een subsidieaanvraag binnenkomt. Dat denk dat iets is dat van in het begin er al in gezeten heeft. Al in onze regelingen zit dat erin. Waarom is dat belangrijk voor een organisatie voor een culturele maker? Waarom is die vernieuwing of die ontwikkeling, waarom is dat zo belangrijk?
Ja, nou ja, vernieuwingen, dat is een beetje een beladen woord, moet ik wel bekennen. Dus ik denk dat het ook wel goed is om hier vanuit mijn rol dan ook te zeggen dat het ons voornamelijk om toegevoegde waarde of om meerwaarde gaat. En we willen niet vernieuwen om te vernieuwen, want dan krijg je al heel snel de reactie, ja, maar het ging toch altijd goed. Mm-hmm. En natuurlijk ging het ook altijd goed, maar er zijn dingen, ja, een van de kenmerken van de mens is om hier en daar ontevreden te zijn en vanuit die ontevredenheid vooruitgang te boeken. En dat is eigenlijk wat we proberen te vinden. We proberen nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren, daar waar dat echt voor de hand ligt en waar mensen dat al die jaren, omdat ze de dingen deden die ze deden, dat niet zagen. En daar hebben we jullie ook voor in de arm genomen, als vaste kern van onze stichting, die daar de initiatieven toe kan ontwikkelen of ontplooien en de mensen daar warm voor kan maken, soms een beetje toe kan prikkelen. En vernieuwing is ook heel goed, omdat je daardoor, je kunt zelfs nieuwe budgetten binnenhalen als stichting, want als je in Roosendaal iets anders doet, dan kan je soms aanspraak maken op weer een budget bijvoorbeeld van de provincie of misschien zelfs wel internationaal. En daar worden dan bepaalde eisen bij gesteld. En een van die eisen is dan altijd dat je een bepaalde toegevoegde waarde moet leveren ten opzichte van wat er al was.
Ja.
En dat is natuurlijk ook terecht, want het gaat om publieke middelen en die publieke middelen die moeten goed verantwoord worden.
Zeker. En ik denk ook dat het voor amateur of gewoon voor verenigingen is het ook belangrijk om zich steeds te blijven vernieuwen. Omdat je vaak in een idee zit wat je net zei van het gaat goed, dus we blijven het gewoon zo doen. Maar dan heb je heel snel het probleem of het gevaar dat er misschien geen nieuwe aanwas meer komt. En als je blijft vernieuwen, dat er juist meer interesse komt in je vereniging. Ik denk dat ook inderdaad
ja, heel belangrijk is.
Ja, dat zeg je heel goed. Het verenigingsleven staat natuurlijk enorm onder druk, al jaren. Ja. Hè? Dat weten we met z'n allen. Gewoon omdat er alternatieve bestedingen van vrije tijd zijn die het gezellig samenkomen, bijvoorbeeld op de woensdagavond in de harmonievereniging, mm-hmm. nou eenmaal dwars zitten. En heel veel jonge kinderen krijgen niet meer van als vanzelfsprekend het aanbod om een instrument te gaan spelen. Dus ik weet dat de vereniging daar enorm mee zitten. En die een verschrikkelijke best doen om al die jongeren maar te bereiken. En ja, daar heb je misschien af en toe andere methoden en technieken voor nodig. En als je daar de vernieuwing in vindt, nou, dan zijn wij hartstikke blij. Ja. En wij doen natuurlijk ons uiterste best om die vereniging daarbij te helpen.
Ja. Ja, en vernieuwing kan inderdaad ook zitten in een nieuw partnerschap of een nieuwe locatie. Of het kan meer zijn dan iets nieuw doen om maar iets nieuw te doen, wat jij net ook zegt. Het kan meer zijn dan dat mag.
Ja, inderdaad. Of vernieuwing in je bestuur, vernieuwing in je denken, in je doen inderdaad. Dat het daar ook in zit in plaats van alleen maar nieuwe projecten steeds op te zetten. Maar gewoon nieuwe ideeën van denken. Ik denk dat heel erg belangrijk
zoiets,
is.
Ja. Ja, en inderdaad zorgen dat er toegevoegde waarde is voor, in dit geval Roosendaal, denk ik.
Ja, absoluut. Nou, het is wel leuk dat je het bestuur even aanhaalt, want we hebben net een periode achter de rug van waar eigenlijk 3 vacatures in ons bestuur waren. Ja. En die hebben we met heel veel enthousiaste mensen direct kunnen opvullen. Dat was eigenlijk heel bijzonder, want normaal is het best zoeken naar mensen die zich willen opwerpen als nieuw bestuurslid. Maar we hadden in 1 keer 3 hele nieuwe, voor de stichting nog onbekende mensen aan tafel. Waar we heel veel van verwachten. En die ook die vernieuwing in, als het ware die jij net noemde, ook belichamen. Dus dat is heel erg leuk. Ja,
ja, dus ik denk dat er bij ons inderdaad in ons eigen bestuur, maar ook in onze eigen stichting, ook best wel wat vernieuwing misschien aan zit te komen met deze 3 nieuwe bestuursleden. Ja. Dus daar kijken wij ook heel erg naar uit.
Ja, benieuwd. En zo blijven we zelf ook ontwikkelen inderdaad.
Ja, dat is natuurlijk voor ons ook heel erg belangrijk.
Ja.
Nou ja, en het feit dat we in dit pand zitten, wat nu helemaal opgeknapt wordt. Waar wij centraal tussen alle culturele spelers, in ieder geval van dit huis zitten. Mm-hmm. Maar ook waar we in een theatertje zitten, wat een eigen plek gaat krijgen in het Roosendaalse culturele leven. Daar doen we natuurlijk ook graag aan mee. En zo ontstaan er allerlei dwarsverbanden en nieuwe ontwikkelingen. Kijk, we hebben met de mensen van de cultuurprijs en met de gemeente overlegd of wij die cultuurprijs zouden gaan uitvoeren. Nou, dan kunnen we ons eigen netwerk daar weer aan vastkoppelen. En zo zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen die niet alleen onze stichting als stichting in beweging houden, maar die daarmee ook het hele culturele veld mee kunnen trekken. Ja. Althans, dat is wel onze inzet.
Ja.
En we zijn natuurlijk nu nog maar met 2 professionals die voor onze stichting aan de slag zijn. Dus alles wat we aan nieuwe activiteiten op ons nemen, dat proberen we daar wel tegenaan te houden. Om te kijken of dat nog wel past of niet. Mm-hmm. En als de gemeente dan heel enthousiast aan ons vraagt van, goh, beste stichting, dat kunnen jullie ook nog wel doen. Hè? Dat past wel bij jullie taak eigenlijk. En dan zeggen we, ja, dat vinden we eigenlijk ook wel. Maar laten we toch wel even kijken of dat nog wel past.
Nou, goed, ook dat toe, in de gaten houden.
Ja, tot nu toe is dat altijd goed opgelost.
Dus, zeker. Ja, gaat heel goed.
Alleen maar heel blij mee, ja.
Oké, ik denk dat we daarmee mogen afronden.
Ja, inderdaad.
Dank je wel voor de input.
Graag gedaan. Veel succes.
Dank je wel. Nou, dat was een interessant gesprek met Marijn. En daarvoor hadden we Isa aan tafel. Geertje, wat is er voor jou echt uitgesprongen deze aflevering?
Ik denk wat Marijn zei over vernieuwing. Vind ik echt super interessant. Mm-hmm. Ik vind het sowieso een tof onderwerp.
Of ja,
tof, inderdaad. Een onderwerp waar wij het wel vaker over hebben. Mm-hmm. Omdat we dat in verschillende aanvragen of in verschillende aanvraagformulieren vragen. En dat is toch zoiets waar mensen dan
een beetje van schrikken.
Ja.
Mensen hebben heel vaak het idee van vernieuwen.
Ja.
Het gaat toch goed zoals het gaat? Waarom moet ik vernieuwen? Ja. Maar wij bedoelen dat helemaal niet op een verkeerde manier.
Nee.
Wij bedoelen niet van, je moet elke keer iets helemaal nieuws verzinnen. Dat hoeft echt niet.
En Marijn zei dat zo mooi. Vernieuwen wil niet zeggen dat het oude slecht is.
Precies. Maar het oude kan je blijven doorontwikkelen. Waar we het ook even hebben gehad, deze aflevering. Mm-hmm. Tot iets nieuws of een kleine aanpassing. Een andere locatie van een project. Een andere samenwerking. Dat is ook al vernieuwen.
Ja.
Je hoeft het wiel niet helemaal weer opnieuw uit te vinden.
Nee, maar het is ook wel blijf niet stilstaan als organisatie. Ik denk dat ook is wat we bedoelen met vernieuwing.
Ja, inderdaad.
Durf na te denken over waar zijn we mee bezig? Hoe doen we de dingen op dit moment? En past dat nog bij wie wij als organisatie zijn?
Waarom doen we dat zo? En ja, gewoon een stukje zelfreflectie is belangrijk. En ik denk dat het heel belangrijk is bij verenigingen ook. Vooral bij het vinden en winnen van nieuwe leden. Mm-hmm. Als jij als vereniging al 30 jaar hetzelfde doet, dan blijf je 30 jaar dezelfde leden houden. Maar dan is de kans best wel klein om nieuwe aanwas. Ja. Dus probeer in te spelen op trends of op de jeugd als je die wil aantrekken. Of probeer in ieder geval te kijken wat voor mensen wil ik in mijn vereniging. En probeer daarop in te spelen.
Ja.
En dat is ook weer vernieuwen.
Ja, inderdaad. Ja, en wat jij zegt, dat klopt ook wel helemaal. Want het kan hè, dat je alles wat je al 30 jaar doet, dat supergoed gaat.
Ja, top, ja.
Maar je bent geen eilandje als organisatie en alles rond u verandert. Dus je moet toch op een bepaald moment ook
de wereld
mee.
De wereld verandert.
Dat is ook superboeiend. Dat is alleen maar leuk.
Inderdaad.
Hoeft niet negatief te zijn.
Nee, helemaal mee eens. En ook wat Marijn ook zei, ook wij blijven vernieuwen. CVR blijft vernieuwen. Bestuur blijft vernieuwen. Ja. Zo hebben we een paar maanden geleden nieuwe bestuursleden toegevoegd aan ons bestuur. Ja. En dat is ook belangrijk. Ook bij verenigingen, ook bij makers.
We hebben dat zelf ook echt heel erg ingebouwd in onze organisatie. Ja. Onze bestuursleden zijn maximaal vier jaar bij ons. En dan wisselen we.
Dat is voor niemand nieuws,
Ja, en dat maakt het superboeiend. Want
zeker. Een
bestuur doet heel veel. Hè. Dat is in onze organisatie, maar ik denk dat dat in heel veel organisaties zo is. Dat de mensen die met de ideeën komen en met de visie
precies.
komen, dat is heel, heel leuk om te zien.
Ja, dat iedereen komt met andere inzichten weer over een bepaald onderwerp. En daarom blijft het ook zo belangrijk om ook je bestuur te vernieuwen. Ja. Anders blijf je je inzichten op dezelfde manier houden. Dus daarom is ook vernieuwing binnen bestuur belangrijk.
Ja. Klopt. Ja, en wij als organisatie vernieuwen denk ik ook nog wel op andere manieren. Want wij zijn gegroeid vanuit een fonds.
Ja,
denk
eigenlijk
ik
wel,
Of misschien een netwerkorganisatie en een fonds. Mm-hmm. En ondertussen zijn wij de organisator van de Cultuurprijs, van de KUMA. We organiseren niet alleen netwerkmomenten, maar ook workshops.
Ja, inderdaad.
We proberen projecten aan te jagen. We zaten bij Flex in het nadenkteam.
Ja,
gek woord. Ja.
Aanjaagteam.
bij Theater op de Grens. Ja, zo al die dingen. En dat maakt het zo boeiend. Of wij vinden dat boeiend.
Ja, wij blijven ook vernieuwen. En daardoor blijft het ook interessant voor ons.
En daardoor groeit je ook hè, als organisatie.
Je groeit, ook persoonlijk groeien wij. Maar ook de organisatie, die wordt groter. We doen meer. En we worden meer, of we zijn al meer dan alleen dat fonds inderdaad. Mm-hmm. Waar je aan kan kloppen voor hulp bij je project.
Ja.
En dat is heel belangrijk dat men dat ook weet.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, inderdaad.
Wat is jouw blijven hangen van het gesprek met Isa?
Ik denk dat bij Isa, het gesprek met Isa ging heel erg persoonlijk over hoe zij groeit en vernieuwt. En dat vond ik super interessant om te horen. Want iedereen pakt dat natuurlijk anders aan. Mm-hmm. En zij als jonge maker doet dat ook weer heel anders. Maar zij begint echt heel erg klein. Zij begint echt bij zichzelf. En zij denkt, wat vind ik interessant? En zij kiest een paar onderwerpen uit. En daar gaat ze over brainstormen. En soms wel een jaar lang over brainstormen. En dat groeit dan door. Dus ze begint op een eilandje, zoals ze dat mooi zei. En dat groeit door naar iets heel groots. En er komen steeds meer samenwerkingen uit. En dat vind ik heel mooi, hoe ze dat vertelde.
Ja, wij staan daar niet altijd bij stil, hè? Hoe dingen ontstaan. Nee. Wij zitten vaak op het einde van
er komt een project, dus geld.
Dan staat er al iets. En dan vaak worden wij dan pas betrokken bij een project.
Ja.
Maar dat begin is ook zo boeiend.
Heel
om
interessant
mee te
inderdaad.
Krijgen.
Ja, wat je zei, ik had er nog nooit bij stilgestaan. En ze zei ook van bepaalde onderwerpen, daar heeft ze dan lang over gebrainstormd of onderzoek naar gedaan. En daar heeft ze er eigenlijk de antwoord op gevonden, wat zij wilde vinden. Of er zijn geen vragen meer van andere mensen. En dan is dat ook prima.
Ja.
En niet elk onderwerp hoeft een project te worden. Nee.
En niet elk idee hoeft in project. Dat is ook wel,
normaal
denk ik.
Niet. Nee, dat moet je ook niet willen.
Kill your darling, zeggen ze dan. Hè? Als je aan het schrijven bent. Maar ik denk dat dat voor heel veel andere creatieve beroepen ook wel geldt.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Wat ook wel interessant was over haar, echt over haar persoonlijke ontwikkeling. Dat zij heel erg op zoek gaat naar nieuwe uitingsvormen van haar kunst- en cultuurprojecten. Zij, wij kennen haar eigenlijk als fotografe, maar dan vertelt ze over dat ze bezig is met schrijven of met illustratie. Ja. Dat ze eigenlijk bij het onderwerp, bij het thema, de juiste uitingsvorm daarbij zoekt. En daar leer je superveel van, volgens mij.
Ja, dat is een toffe manier om het aan te pakken.
Inderdaad.
En dat was al de voorlaatste aflevering. Volgende keer is gewoon de laatste keer.
Ja.
Volgende keer gaan we het hebben over inspiratie en creativiteit. Dus we hebben de hele cirkel gehad over van passie naar plan. Hoe begint je ergens aan? Hoe vind je publiek daarbij? Enzovoort, enzovoort. En volgende keer sluiten we af met, ja, we beginnen opnieuw. Waar vind je nieuwe creativiteit? Waar vind je nieuwe inspiratie? En we gaan het daarover hebben met Geert van de Wouw en met Ilko Mes, een van onze bestuursleden.
En als afsluiting van deze aflevering wordt onze muziek gespeeld door Tbas en Wes.
Hey maker. Als maker bepaal je zelf wat je doet. Het zijn keuzes.
Van passie naar een tekst, naar een plan, de begroting, het publiek en het groeien van misschien wel het allerbelangrijkste.
Hetgeen wat jij doet, wat je maakt en wat jou juist uniek maakt. Wat je onderscheidt van de ander.
Van muziek tot theater.
Van kunst tot dans.
En waar stopt dat?
Waar jij de grens trekt.
Zolang je maar doet
waar jij je goed bij voelt.
Tot zover deze aflevering van Cultuurpraat. Nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk op onze website www.cultuurverbindroosendaal.nl.